Goed, we gaan verder. We gaan naar 1 Korinthe 9. We zijn daar vorige keer geëindigd in vers 12 zo'n beetje. En Paulus moet zichzelf hier verdedigen. Omdat in 9 vers 3 zie je dat hij verantwoording doet. Hij hoeft helemaal geen verantwoording af te leggen eigenlijk. Want hij heeft het evangelie verkondigd. Ja, maar hij zegt verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen. Dus er zijn mensen in die gemeente die doen onderzoek over hem. En die vertrouwen het niet helemaal. En ja, Satan is natuurlijk bezig om te proberen. Hè, om het verdeel en heers. Ja, is de tactiek. Verdeel en heers. Dus vandaar ook, ik ben van Petrus, ik ben van Apollos, ik ben van die en ik ben van die. Ja, dat is verdelen. En dan heers je, ja, verwarring. En God is geen God van verwarring. Maar van vrede. En dat is in Korinthe ver te zoeken. Dus er zijn ook mensen die beginnen achter zijn rug om. Ja, en die beginnen te praten. En verkeerde verhalen over hem te vertellen. Bijvoorbeeld, als je hier ook in vers 5 zegt. Die heb ik geen macht om een zuster, die andere apostel. Wat, al die andere apostelen mogen alles. Maar ik mag dat dus niet. Ja? Dus hij heeft ook heel duidelijk bewust. Heeft hij niet op hun kosten geleefd. En dat was allemaal, in vers 12 zien wij aan het eind, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Dat is voor hem altijd het belangrijkste. Hij wil dat het evangelie van Christus geen hindering heeft, maar dat het voortgang vindt. Dat is voor hem belangrijk. En in vers 13 zegt hij daarom ook, weet gij niet dat degene die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen. Met andere woorden, inderdaad, in het Oude Testament, de priesters die dienden bij het altaar. Maar de priesters hadden geen erfdeel. Ja? Dat waren de levieten. Maar hoe kwamen ze aan hun eten? Ja? Nou, er werd geofferd en een bepaald gedeelte was voor hun. Ja? Dus zij namen deel, wat hier ook staat, aan die dienst. En in feite is dat met Paulus ook zo. Ja, hij de heilige dingen bedienen. Hij brengt het evangelie naar de heidenen. Dat zijn gelovigen geworden. Ze zijn heiligen. Ja? En is die ook aan het bedienen? Ja? En zou die daar ook geen deel van mogen hebben? Hij steekt al zijn tijd erin. Ja? Maar hij heeft het niet gedaan. Hij is tenten gaan maken. Ja? Om aan zijn inkomsten te komen. En die steeds bij het altaar zijn. Met het altaar delen. In vers 14. Alzo heeft ook de Heere geordineerd, degene die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Dus het is heel duidelijk principe van God, dat degene die het evangelie verkondigen, ook van het evangelie zullen leven. Met andere woorden, ja, wij zijn namelijk heel klein, ja, maar het is een normale zaak, ook in de kerken, dat degene die daar het woord verkondigt, dat die gemeente die persoon ook gaat onderhouden. En we hebben het de vorige keer ook al gezien, dat zal blijken, de portemonnee, mensen kan je het beste treffen in een portemonnee. Vooral Nederlanders, ja. Geld, zit je op je geld, ja. Is dit evangelie je veel waard of niet? Dat blijft daaruit, heb je liefde voor dit evangelie. En Paulus, die mist dat bij hun, ja. Maar het is wel zo dat het door de Heere verordineerd is. Als je kijkt bijvoorbeeld in Galaten 6, laten we 1 Timotheüs 5 nemen. 1 Timotheüs 5. 1 Timotheüs 5 vers 17. Daar zien we staan. Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eerwaardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Dus die ouderlingen die arbeiden in het woord en de leer. Nou, die moeten dubbele eerwaardig geacht worden. Dat wil zeggen, die moeten dus onderhouden worden door de gemeente. Het is wat de Heer Jezus zegt ook, dat een arbeider is zijn loon waardig. Dus het is helemaal niet gek als de gemeente dat doet. Na de financiële crisis slaat overal toe. Ook bij mij, in mijn werk. Dus als dat helemaal fout gaat, ja, je hebt geen geld, ja, wat dan? En zonder geld kan je niet leven nu, ja? Dus dan komt het moment dat je op een gegeven moment zegt, ja, misschien zal zij nu een nieuwe gein ook een steentje bijdragen, ja? Omdat, door bijvoorbeeld financieel wat minder gaat. Nou, dan rust de verantwoording op de kudde, op de gemeente, om zo iemand natuurlijk bij te staan. Want de vorige keer zei ik het ook, ja, wij kunnen heel gauw geld uitgeven voor een tv, of voor een computer, of voor allerlei andere dingen. Dat geld is zo huppakee besteed. Ja? Maar als het op dit punt gaat, dan zijn gelovigen op een gegeven moment houden de portemonnee dicht. En dat is geldgierigheid. En de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En dat moet niet zo zijn. God heeft een blijmoedig gever, heeft hij lief. En ook degene die juist het evangelie verkondigen. Maar in vers 15 zegt hij, als we teruggaan, ik heb geen van deze dingen gebruikt, 1 Korinther 9. Hij heeft geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven opdat het alzo aan mij geschieden zou. Want Paulus wil helemaal niet dat ze het bij hem gaan toepassen. Want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Die roem dat hij dus geen van dingen deze gebruikt heeft. Hoewel hij wel recht had. Ja? Maar hij beperkt hier zijn recht. Hij trekt zich terug, zeg maar. Ik beperk mijn rechten vanwege het evangelie. Soms beperken wij ook onze rechten in verband om een broeder geen aanstoot te geven. Ja? Als ik een broeder aanstoot omdat hij weet nog niet genoeg van de boodschap. En hij denkt bijvoorbeeld dat je nog aan bepaalde spijswetten moet houden. Dat je bijvoorbeeld geen varkensvlees mag eten. Ja, ik mag dat wel. Dat weet ik. Dan zal ik toch mijzelf, mijn vrijheid inperken om die andere broeder niet voor het hoofd te stoten. Omdat ik hem anders misschien wel kwijtraak. Nou is met dit ook zo. Paulus zegt, ik beperk de rechten die ik heb. Jullie horen mij gewoon te betalen, zeg maar. Maar ik pas het niet toe vanwege het evangelie. Dat is voor hem waarom hij dat doet. En dan zegt hij, het ware mij beter te sterven. Want indien in vers 16, ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. De nood is hem opgelegd. Ja, Paulus die komt tot bekering. Maar komt hij tot bekering omdat hij zo graag de Heer wilde dienen? Nee, helemaal niet. Paulus verdiende maar één ding. Hij was namelijk een godslasteraar. Ja? Hij lasterde tegen de Heilige Geest. Israël heeft tegen de Heilige Geest gelasterd. Ja, dat weten we met Stefanus. Jullie hebben tegen de Heilige Geest gezondigd. En nu komt Christus om te oordelen. En hij stond klaar om te komen oordelen. Maar we weten, door de bekering van Paulus, is de bedenking der genade ingelast, is dat niet gebeurd. Maar Israël als volk heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Dus komt de oordeel. Maar, nu leven in de bedenking der genade. Dus daarom Paulus ging nog wel naar de Joden, individuele Joden. Die konden alsnog toch nog gered worden door nu onder deze bedenking der genade Christus aan te nemen zoals het evangelie nu is. Hij stierf voor je zonde is opgestaan. Paulus heeft natuurlijk altijd geweten, altijd, en daarom zei hij, hoewel ik niets ben, ik ben niet waardig om een apostel genaamd te worden, dat weet hij, omdat hij weet, ik had maar één ding verdiend, namelijk voor eeuwig in het onuitblusselijk vuur te branden. Ik heb de Heere vervolgd, ik heb de gemeente vervolgd, ik heb de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Maar ja goed, bij hem is een nieuw programma begonnen. Dus nu, niemand kan de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Maar Paulus heeft dus dat geweten, aan hem is die nood opgelegd. Kijk, het verschil met die Matthäus 19 vers 28 bijvoorbeeld, of 27, dan zegt Petrus, heren, wat moet het van ons geworden? Wij hebben alles verlaten. De Heer Jezus zei, volg mij, en ze hebben hem gevolgd. Vrijwillig. Ja, zijn ze hem achterna gegaan. En op dat moment heeft de Heer Jezus ook gezegd, ja oké, jullie zijn mij gevolgd, maar let op, zo meteen, dat zeg ik u nu alvast, zo meteen in het koninkrijk zullen jullie met mij zitten aan de troon, met mij gaan regeren. Ja? Oordelende de 12 geslacht Israëls. Dus op dat moment werd ze ook nog gelijk wat in het vooruitzicht gesteld. En ze hebben hem gevolgd. Wat Paulus zegt, de nood is mij opgelegd. Ja, inderdaad. Dat was onvrijwillig. Het is hem opgelegd. Op dat moment, hij was de gemeente aan het vervolgen. En op een gegeven moment verschijnt een wit licht. Paul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Oké, dus dat zien wij hier gebeuren. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Hij praat nu over ander loon. Hij praat nou niet over het loon wat zij hem hoorden te betalen. Maar hij weet, ik heb zo meteen loon in de hemel. En wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Hoezo wee mij? Ja, zou hij dan alsnog verloren gaan? Nee, je moet het samen met vers 17 lezen. Indien ik dat gewillig doe, dan heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Ja, wee mij als ik het niet doe. Ja, dat betekent, kom ik voor de rechterstoel naakt. Geen loon. Maar hij blijft natuurlijk gered. Ook Paulus heeft natuurlijk Christus, het is hem opgelegd. Maar hij heeft het wel aangenomen. Anders had hij natuurlijk nooit de apostel van de heidenen geworden. En hij heeft er altijd voor gestaan. En vooral omdat hij wist, het is aan God te danken dat ik die apostel ben geworden. En dat is natuurlijk nooit vergeten. Ja, maar hij wist wat er alles met hem gebeurd zou zijn. Wee mij indien ik het evangelie verkondig. Dit in het licht van het loon voor de rechterstoel van Christus. Niet met zijn eeuwige behoudenis. Daar gaat het hier niet over. Dus in die zin, als wij zeggen over ons, wee mij indien ik het niet verkondig. Ja, er zijn genoeg die zeggen, nou ja, ik weet deze boodschap, ik ben gered. Ik heb eeuwig leven. Het is genade allemaal. Dus wat kan mij gebeuren? Dus de genade kan mensen lui maken. Gewoon in je stoel blijven zitten of je gaat gewoon in het vlees leven. Paulus zegt daarom ook, gebruik deze vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Dus gebruik niet dat je weet, ik ben vrij en ik blijf ook altijd in Christus. Ik ga nooit verloren, want ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ik ben voor eeuwig gered. Ga die vrijheid nou niet misbruiken. Maar gebruik hem juist ter ere van God. En dat is wat Paulus hier natuurlijk ook doet. Dus wij, wee mij indien ik het niet verkondig. Nou, er zijn er zeggen, nou ja, goed, ja, wee mij. In die zin, nou ja, joh, dan zit ik wel niet zo meteen voor aan de rij met loon. Maar dan zit ik wel in de achterste rij. Ik vind het wel best. Dat is een keus. Ja, dat kan. Dat kan. Dat mag van de Heere. God heeft de mensen met een vrije wil geschapen. En hij wil mensen die hem vrijwillig dienen. Kijk, onder de wet. Gij zult. En zo niet dan. Ja? Dan zit je onder dat juk. Maar nu niet meer. Nu maak je uit vrije wil de keus. Maar niet dat het niet Gods wil is. Gods wil is het dat wij hem dienen. Dat wij ons leven in dienst van hem stellen. Dat is zeer zeker zijn wil. En dat wij goede werken doen. Zeer zeker. Maar toch legt hij het niet op. Want u maakt zelf de keus. En zo niet. Oké. Want in de genade, met de boodschap van genade is het zo. Natuurlijk, wij hebben de keuze gemaakt. We staan ervoor. Ja. En we gaan de dingen doen die God van ons verlangt. Tenminste, zo goed en kwaad als we dat doen en willen doen ook. Ja. En God, ze zal dat belonen. Dat belooft hij ook in zijn woord. Nou, en maar Paulus zegt, indien ik dat gewillig doe, dan heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Hij weet, ik heb er een verantwoording voor. Het is aan mij toebetrouwd en aan niemand anders. Als ik het niet vertel, dan houdt het op. Hij heeft de verantwoording en hij moet getrouw zijn. Ja, als je kijkt in 4, 1 Korinther 4, dan zie je staan 1, 2. Alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevorderd wordt. Dus Paulus moet getrouw zijn. En hij is getrouw. Hij weet, het is aan mij toebetrouwd. Dus zo fanatiek als hij was met de verkeerde dingen, dat hij dacht God een welbehagen te doen. Hij dacht vele wederpartijdige dingen te doen. Hij dacht er goed aan te doen in de naam van God mensen te vervolgen. Net zo fanatiek is hij nu hij wel met de waarheid bezig is. En dat zie je Paulus als voorbeeld. Mensen kunnen heel fanatiek zijn met de verkeerde dingen. En nu komen ze met de juiste leer. En dan is het de bedoeling, ben je ook zo fanatiek dan nu je de waarheid hebt. Maar dan zie je, ja, het kan mensen ook een reden geven, zeggen ze, vroeger deden ze misschien de dingen met het motief van angst. Ja, als je onder de wet zit, dan moet je dingen doen. En de wet is, als je goed doet, als je het doet, dan zegen ik je. En als je het niet doet, dan zal ik je vloeken. Dus je hebt een motivatie van, ik moet het doen, want anders. Maar met genade hebben we dat natuurlijk niet meer. Ja, die motivatie is weg. Dus je maakt echt de keus om het te doen of niet te doen. Nou, en dan gaan we verder. In vers 18. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus, kosteloos stel om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Ja, dat is natuurlijk een groot voordeel. Paulus die vernedert zich in feite geheel vrijwillig door afstand te doen dat zij hem betalen, dat zij hem ondersteunen. Hij gaat voor zijn eigen voorziening zorgen. Dat heeft, het is natuurlijk bijbels en goed dat de gemeente zeg maar de voorganger onderhoudt. Ja? Maar de voorganger, degene die het woord leert, die werkt met de leer en de waarheid, die moet wel zo sterk zijn dat hij altijd zonder aanzien des persoons het woord blijft prediken, plus de gehele raad Gods blijft verkondigen, zonder een beetje water in de wijn te gaan doen. En dat kan ik me wel, dan kan ik me wel voorstellen, als wij met dit evangelie mensen bereiken, en juist ook degene die arbeiden met het woord, dus namelijk een voorganger van de gemeente, een dominee of een post, nou noem maar iemand op, ja, en die hoort deze waarheid, als hij dat gaat verkondigen, vanaf dat moment, altijd met de kinderdoop, en hij zegt, de gemeente, ik heb wat ontdekt, ik weet nu dat het is, gaat nu helemaal niet meer om de kinderdoop, of wij gaan helemaal niet meer volwassen dopen, want Paulus is onze apostel en die verkondigt de één doop, het is de doop door de Heilige Geest. Ja, wacht eventjes, daar kennen we voorbeelden van, dat is niet gezegd dat de hele gemeente dat aanneemt. Met andere woorden, dan kan je die baan kwijtraken, want het is een baan. En dan? Kijk, dat is natuurlijk het punt. Dus een Paulus zegt, nee, ik ben van jullie totaal onafhankelijk. Ja, het is ook een bescherming van de waarheid. Ik verkondig de gehele raad Gods. En als niemand het wil geloven, of eentje maar, oké. Voor die persoon blijf ik hier. Maar ik zelf ben niet afhankelijk van hun. Ja, dus Paulus heeft dat altijd zo gedaan. Maar nogmaals, het is bijbels dat hij wel ondersteund zou worden natuurlijk. Maar hij heeft het kosteloos gesteld om zijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Ze kunnen hem dus daarom ook nooit, maar ook nooit ergens van beschuldigen. Ja. Want daar ik van alles vrij was, zie je het, ik ben van alles vrij. Hij is vrij in Christus, we zijn vrij van de wet, vrij van de zonde. Maar hij is van alles vrij, ook van hun, heb ik mijzelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En dat is waar vers 19 tot en met 22 over gaat. Kijk, in vers 22 zie je ook, aan het eind, allen ben ik alles geworden, zie je? Dat wil zeggen, Paulus verkondigt het zo. Hoe zal ik het zeggen? Hij past zich aan de mensen aan. Dat wil zeggen, alles staat bij hem centraal dat het evangelie verkondigd wordt. En noemt hij hier drie groepen mensen. Ja? Kijk, Paulus, misschien zei het wel tegen hem van, want hij zweegt in vers 20, zegt hij, ik ben de Joden geworden als een Jood. 21 zegt hij, die zonder de wet als zonder de wet. Dat zijn de heidenen. En ik ben dus zwakker geworden als een zwakke, gewoon individuele. Dan zeggen ze, ja, die Paulus, kijk, het is net een chameleon. Kijk, nou is hij weer als een Jood. En nou is hij weer als een heiden. En nou is het me kijken van een zwakkeling. Dus het is net, de ene keer is hij zo, dan weer zo en dan weer zo. Maar dat doet hij niet, Paulus is geen chameleon. Nee, daar zit een bepaalde reden achter. En Paulus, één ding doet hij niet, is compromissen sluiten met deze boodschap. Hij heeft altijd de hele raad verkondigd. Geen water in de wijn. Wij zeggen tegenwoordig, water in de wijn, dat kan al bijna niet meer. Het is nou, de wijn is zo dun geworden overal. Het is nu alleen maar water bij water wat je gooit. Ja? Dus er zit helemaal geen kracht meer in. Maar de boodschap is zuiver, ja? Geen water bij de wijn. Nou, Hij zegt, ik heb mijzelf in vers 19 allen dienstbaar gemaakt. Ik heb mij dienstbaar aan hun gemaakt, aan die mensen. Zowel de Jood als de heiden, als de zwakken. Ja, om hun te dienen. Waarom? Opdat ik er meer zou winnen. Zijn doel is om mensen te winnen voor dit evangelie. En dan daarom, ik ben de Joden geworden als een Jood. Ziet, het woordje als heel belangrijk. Hij was een Jood. Hij zegt, ik ben geworden als een Jood. Opdat ik de Joden winnen zou. Hij wil van de Joden, wil die Joden winnen. Maar hij is de apostel van de heidenen. Hij zegt, en ik wil ze tot jaloersheid brengen, opdat ik er enigen uit hen behouden moet. Het hele volk is wel, nee. Maar enig uit hun voor deze boodschap. En daarom, wat deed hij in het begin ook altijd, in de handelingen? Dan ging hij altijd eerst naar de synagoge toe. Ja, dat was omdat Israël moest natuurlijk op de hoogte gesteld worden dat God was nu niet meer met Israël, maar met de heidenen bezig. Jullie weten dat. Maar in het begin ging hij nog naar hen toe om hun dat te vertellen. Israël is gevallen, maar nu God is met een ander programma bezig. Kijk, in Handelingen 17 kunnen we dat mooi zien. Dan zien we dus dat hij naar de Jood ging, ja? Hij ging naar hen toe op het niveau, op de plaats waar zij verkeerden, ja? Waar zij stonden. Nou, de Jood, die wist niet beter toen de tijd. Wij zijn de koninkrijk, aan ons is het beloofd en wij, de Messias komt voor ons, wij zijn het uitverkoren volk. En er is verschil tussen Jood en Heiden, wij staan boven de Heidenen. Zij zitten in de duisternis en wij niet. Dat dachten ze. Nou, dan komt hij in Handelingen 17, gaat Paulus naar de synagoge. Kijk maar, en door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar de synagoge de Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Nou, wat doet hij dan? Hij is bij de Joden. Hij gaat hun... die tekst maar even gaan lezen. Ik ben geworden, de Joden geworden als een Jood. Dus hij gaat naar hun toe. En dan ziet hij, dan zegt hij, dezelfde opende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u lieden, verkondigd. Dus wat doet Paulus hier? Hij gaat met de Jood, gaat hij terug naar Jesaja 53 bijvoorbeeld. Dus dan gaat hij naar teksten uit het Oude Testament die voor Israël beloofd zijn. En hij gaat bijvoorbeeld naar Jesaja 22 terug. Of Psalm 22, waar het, de kruisiging, waar het lijden van Christus beschreven staat. Of hij gaat terug naar Micha, dat uit Bethlehem geboren zou worden. En, of naar Daniel, geboren worden precies op tijd. Dat kan je eens uitrekenen. Nou, alle soort dingen. Daarmee laten zien, die Messias, ik verkondig geen andere Jezus. Maar kijk, hij is gekomen. Hij is, dat kan je nu ook doen. Dolf is ook in Israël toch geloof geworden door iemand die ging vanuit de profetie laten zien dat die Jezus die hij verkondigde, was die Jezus die beloofd was in het Oude Testament. Alleen, daar gaat hij er nog wat aan toevoegen. En dat weten we natuurlijk nu. Ja, God is nu alleen met een ander programma bezig, maar het is wel dezelfde Jezus. Alleen, het is nu voor het lichaam van Christus. En de enige manier waardoor jullie Joden nu zalig kunnen worden, is door het evangelie wat ik verkondig. Het is diezelfde Messias, alleen het is met een ander plan nu voor in de hemel. En dat is degene die ik nu verkondig. En die moet je aannemen. Dus Paulus kan dan ook die wet gebruiken van Israël. Dan noemt hij, gebruik de wet wettelijk, ja. De wet is goed zolang je hem wettelijk gebruikt. Nou, waartoe is de wet gegeven? Voor de overtredingen. Dus om te laten zien dat je een zondaar bent. Dus ook de Jood met zijn eigen wet en met de tekst uit het Oude Testament. De Messias is gekomen, hij is gekruist, hij is opgestaan. Maar nu verkondig ik hem omdat God is met een ander plan bezig. En dan kan je de wet ook gebruiken. Laten zien, kijk, jullie zijn ook schuldig, jullie overtreden ook die wet. Je hebt een verlosser nodig en die is er nog steeds. En dat is Christus stierf voor je zonden opstaan. Zo gaat hij worden als de Jood. En als hij bij de Jood is, gaat hij, hoewel hij die vrijheid heeft natuurlijk, op dat moment gaat hij ook gewoon die Sabbat houden. Dan gaat hij niet expres dingen doen bij de Joden, terwijl hij die vrijheid wel heeft. Of hij gaat dan niet expres bijvoorbeeld varkensvlees eten. Nee, dan draagt hij zich op dat moment als de Jood, om hun niet voor het hoofd te stoten. Snap je? Nou, wat doen we met de heidenen? Doen wij dat ook op dezelfde manier? Nee, Paulus doet dat niet. Hij is ons voorbeeld. Kijk in Athene, Handelingen 17. Wat zie je dan, wat hij doet? Vers 22. Dan staat hij in Athene en dan zegt hij in vers 22. En Paulus staan in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Want de stad doorgaande, dat wil zeggen bijgelovigd, ja? Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende, dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijn de Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Enzovoort, enzovoort. En dan zie je vers 26, hij heeft uit één bloed het ganse geslacht de mensen gemaakt. Dus in vers 24 spreekt je over God die de schepper is. Ja? En dat is precies wat we in Romeinen 1 lezen. De heidenen, ja, die hebben natuurlijk op zich met het Oude Testament niks. En vooral nu in deze tijd, vroeger, ja, heel veel mensen waren bekend met de Bijbel. Maar nu, als je nu met mensen gaat praten, er zijn er al zat die zeggen, Jezus of Oude Testament, Jesaja 53, waar heb je het over? Dat zegt ze niks. Maar een Jood wel. Dus maar een heiden zeg ik nu, wacht eventjes, kijk om je heen. God, je ziet de schepping, dat is Romeinen 1 wat er staat, hè? Uit de schepping kun je alles zien dat hij de schepper is. Dat weet je. Je bent niet te verontschuldigen. Want hij zegt heel duidelijk, hij heeft het in hun open gebaar gemaakt in Romeinen 1. We kunnen misschien even gaan doorbladeren, Romeinen 1. Dus de heiden, hoewel hij de wet niet heeft. Kijk, Romeinen 1, zie je het staan. Vers 19. Over met hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Zie je, de heiden is niet te verontschuldigen. Zij hebben de wet niet en toch weten ze dat die bestaat. En dan heb je natuurlijk het geweten. Ja, in 2 vers 15. En dan zie je, ze hebben de wet dus niet, de heidenen, maar ze hebben de wet in hun geweten. Dat wil zeggen, niet dat ze de feesten moeten houden en al die dingen van Israël, maar het geweten, de 10 geboden, behalve de Sabbat. Je mag niet stelen, je moet je ouders gehoorzaam zijn, je moet niet moorden, dat soort dingen. Dat weten heiden ook. Dus daarmee weet hij, God bestaat. Hij weet ook, kijk in 1 vers 32, dat degenen die zulke dingen doen, die zijn des doodswaardig. Dus hij weet, God bestaat. Hij weet dat al die dingen, die zondige dingen die je doet, dan weet je, die zijn in de ogen van God des doods waardig. Dus ze weten dat ze schuldig voor God staan, dat ze voor God komen te verschijnen. Dat weten ze. Nou, en dan komt Paulus en die zegt, hij is de schepper en je kan hem zo niet dienen door allemaal afgodsbeelden te maken. Maar ook aan hen kunnen wij vertellen dat je schuldig staat. En er is een manier om er vanaf te komen. Namelijk, en dan ga je het evangelie verkondigen. Nou, dus terug naar 1 Korinthe. Dus je ziet, Paulus die wordt als een Jood. Nou, dat zien wij. Kijk, wij hoeven nu niet meer naar de synagoge te gaan. Dat had vooral te maken met de begintijd. Dat hoeven we nu niet meer te doen. Maar als je nu een Jood tegenkomt, oké, nou, dan word je als een Jood. Zegt, dit heb ik gedaan, dat kunnen wij ook doen. Dan ga je hem benaderen vanuit de positie waarin hij is. Ja? Hij staat in dat programma, hij is bekend met het Oude Testament. Dat is zijn verwachting. En een heiden heeft dat niet, moet je ook niet. Ja, en als je misschien iemand uit de kerk hebt die daar misschien op die teksten misschien wel bouwt, dan kan je, oké, op zich, een heiden benadert hij dus anders. Nou, en dan zien we, en dat is wat Paulus daarmee bedoelt. En in vers 22, vers 21, degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Ja, dat wil niet zeggen dat Paulus op een gegeven moment gewoon goddeloos ging leven. Dat hij zegt, ik kwam bij een heiden, dat hoor ik ook wel eens. En ja, je moet, ga maar naar de kroeg en zij huppen en doe maar lekker mee met drinken. Bijvoorbeeld. Of ik ga ook een beetje sjoemelen en dan met die mensen in contact te komen. Hè? Zoals helaas op televisie, EO die zegt ook van, wij gaan ons nu meer mengen tussen de ongelovige wereld om zo mensen te bereiken. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Ik ga niet mij aanpassen aan de ongelovige wereld. Dus ik word maar als zonder de wet. Ik ga gewoon mijn wetteloos leven. Nee, dat bedoelt hij niet. Dat bedoelt hij zoals we het net zagen. Zonder de wet zijn ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Opdat ik degene die zonder de wet zijn winnen zou. Zie, ja, wel ook de heidenen winnen. Dus dan gaat hij op hun niveau. Benadert hij ze. En je ziet ook, voor God zijn wij natuurlijk niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Wat wil hij dan zeggen? Wij zijn geen wetteloze mensen. Wij vallen namelijk onder wet. De wet des geloofs, Romeinen 3. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt. Ja? Dat is de wet van Christus. Galaten 6 vers 2. Dat is de wet van Christus. Wij zijn geen wettelozen. Dus wij vallen onder de regels, noem ik het altijd maar, van de bedeling der genade. Paulus zegt, de uitdeling is mij toevertrouwd. Ja, het is een uitdeling van genade. Dat zijn voor ons de leefregels van ons vandaag. Dat is de wet van Christus. Zijn brieven. Ik ga stoppen. Ik ga nog even naar vers 22. Ik ben de zwakker geworden als een zwakke, opdat ik zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Hij is de zwakker geworden als de zwakke. Wat bedoelt hij daarmee? Je hebt zwakken in het geloof. Mensen die nog zwak in de leer zijn. Ik zei het net al over die nog misschien denken, je moet bijvoorbeeld een zondag, moet je misschien, mag je niet werken. Ik kwam tot geloof. En daarvoor dacht ik, nou ja, zondag, ja, wel niet. Ik schipperde altijd een beetje. Weet je, weet hoe dat gaat. Mag eigenlijk niet, maar ja, als het nodig is, ja, dan moet het maar. En toen kwam ik tot geloof, toen dacht ik, hé, nou ga ik gelijk een radicale zondag houden. Ja, ik weet nog goed, mijn vrouw zei een keer, die was nu nog niet gelovig. We kunnen wel naar het museum gaan zondag, gaan we daar en daarheen. Zeg, nee, ga ik helemaal niet heen. Zondag, rustig, blijf thuis. Ja? Ja, ik wist niet beter. Ik dacht echt goed aan te doen. Ja? Dat was nog zwak. Ik was zwak in de leer. Nu ken ik de genade van God. Ik ken de gezonde leer. Nu weet ik dat we geen dagen meer houden. Dus nu heb ik dat probleem niet meer. Dus in die zin ben ik nu niet zwak meer. Nou, Paulus zegt, wacht eventjes, ik ga mij ook als zwak opstellen. Als ik zo'n persoon tegenkom, ga ik niet zeggen, ja, maar nee, dan ga ik hem gewoon op zijn niveau benaderen. Dan ga ik hem rustig de waarheid in liefde verkondigen. Dan ga ik hem in liefde stukjes uit deze boodschap ga ik hem leren, opdat hij, zodat ik hem niet gelijk pasboom voor zijn hoofd stoot. Dat hebben we in 1 Korinthe 8 gezien. En wat is zwak nog meer in de ogen, wat Paulus zei, mijn genade is u genoeg. Daarna heb ik behagen in zwakheden. Dus je kan ook met iemand die daar ook in zit. Ja, oké, daar kunnen wij naast gaan zitten. Ja, ik heb dat ook meegemaakt. Ik zit ook in de vervolgingen. Ik heb ook lijden gekend. Ja? Maar goed, kijk, ik heb wat voor je. Ik heb iets voor je. Niet dat het lijden weggaat. Maar goed, Gods kracht wordt juist volbracht in die zwakheid. Ja? En zo word ik ook als die zwakke. Dan ga ik naast hem staan. En dan ga ik hem helpen met deze boodschap van genade. En dat is de motivatie. En al die drie de dingen zie je allemaal om die mensen te redden voor dit evangelie. Te behouden voor het evangelie. Goed, volgende keer gaan we verder. Want dan spreekt hij over uiteindelijk het loon wat je dan krijgt door te blijven staan voor deze waarheid. Zodat je voor God niet verwerpelijk onbeproefd bent, maar juist beproefd omdat je het woord en waarheid recht snijdt en daarvoor gaat staan. Zullen we daarvoor danken? Vader, we danken voor deze dag. We danken u voor uw liefde en genade. En alles wat u van ons gedaan hebt. En dat we daardoor opgebouwd mogen worden. En gesterkt voor de aanstaande dagen. En ik bid ook voor ons, Vader, dat we ook het woord zullen pakken. Om daar ook voor onszelf persoonlijk ook daaruit te lezen. En deze waarheden ook aan te nemen en daarin te gaan staan. En dat vraag ik u. Dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, laten we nog een lied met elkaar zingen.